Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, naar aanleiding van het overlijden op 3 mei laatstleden van de Belgische priester, hoogleraar en ereprelaat van de paus, Michel Schooyans, zenden we het grote interview uit die we met hem hadden in 2014 in 3 delen. U hoorde reeds de 2 eerste delen van dit grote interview. In het 3e deel en laatste deel zal hij zich concentreren op de verklaring van de rechten van de mens, maar ook over de begrippen laïcisme en laïciteit. Over de demografie of de bevolkingsleer. Is het urgente probleem werkelijk de overbevolking? Of loert er geen veel urgenter probleem om de hoek? We gaan starten met het 3e interview uit 2014 en een korte samenvatting. Beste luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding en vandaag kan u verder luisteren naar het 3e en laatste deel van het grote interview die ik had met Monseigneur Professor Michel Schooyans. Ik zal even maar heel kort recapituleren. Hij werd geboren in Eigenbrakel in 1930 en woont vandaag in Louvain-la-Neuve. Hij was in de jaren 60 hoogleraar aan de Katholieke Universiteit São Paulo in Brazilië, maar tevens ook pastoraal actief als aalmoezenier van de plaatselijke KAJ, waar hij ook kardinaal Kardijn ontmoette. Daar werd hij geconfronteerd, ook in Leuven, waar hij ook professor was, met allerlei stromingen, het marxisme, de bevrijdingstheologie, het fascisme enzovoort. Als dokter in de letteren en wijsbegeerte en in de filosofie specialiseerde hij zich tenslotte door deze omstandigheden in de politieke filosofie en verdiepte hij zich in de bio-ethische en vooral demografische vraagstukken in onze samenleving. Een tweede grote gebeurtenis was eind jaren 70 de keuze van paus Johannes Paulus II. Paus Johannes Paulus II wou zich laten informeren over de nieuwe vragen die werden opgeroepen door het Tweede Vaticaans Concilie. En zo kwamen enkele publicaties van Monseigneur Schooyans in het oog van deze paus. En dat was het begin, met persoonlijke ontmoetingen en samenwerking met paus Johannes Paulus II en toen kardinaal Ratzinger. Monseigneur Schooyans had het dan over het totalitarisme, onder de vorm van communisme, nazisme met hun geweld en schakelde dan over naar het liberalisme. Op het eerste zicht zijn dat 2 verschillende werelden. Maar hij toonde aan hoe er uiteindelijk tussen beide ideologieën meer overeenkomsten dan verschillen zijn. En hij besloot als volgt: dit is wat ik vandaag probeer uit te leggen in verscheidene boeken. Het is daarom belangrijk, zegt Monseigneur, om te beseffen dat in onze westerse samenleving het liberalisme zich tot een totalitaire ideologie aan het ontwikkelen is. Beste vrienden, ik laat het daarbij qua samenvatting van de vorige uitzendingen. Zoals ik reeds zei, de gezondheidstoestand van Monseigneur is niet meer opperbest en daarom excuseerde hij zich ten volle bij de luisteraars dat hij zijn verhaal toch in het Frans doet. Maar voor we verder luisteren naar het interview, geef ik in het kort weer zijn uitleg over de universele verklaring van de rechten van de mens. Deze is ontstaan uit de ervaringen, opgedaan na de oorlog. Een 20-tal wijzen poogden na te denken over de fundamentele oorzaken van Wereldoorlog 2, die pas was beëindigd. De hoofdvraag was, hoe kan zo een drama mogelijk zijn? En een tweede vraag was dan ook, wat kunnen we doen om iets dergelijks te vermijden in de toekomst? En de wijzen kwamen tot het besluit dat we aan alle mensen, de staten, de regeerders van goede wil, een plechtige verklaring moeten voorstellen die ze ondertekenen en pogen toe te passen in hun landen, opdat er in elk land een ware cultuur mag leven van de rechten van de mens. En zo wordt onder andere in de tekst van 1948 vernoemd het recht op leven, het recht een gezin te stichten enzovoort. Dit is dus een zeer belangrijk document, aldus Monseigneur Schooyans. Niet alleen juridisch, maar ook moreel. Vanaf 1948 zien we dan meer en meer staten die dit ondertekenen en het zo goed mogelijk willen toepassen in hun eigen rechtspraak. Deze verklaring van de rechten van de mens is dus in zich iets zeer goeds. En we luisteren nu verder.
À mesure que les années passent, on se rend compte que cette conception du droit, des fondements du droit, cette conception exposée dans les du fondement de la société politique, cette conception-là est mise en question, est discutée. Et actuellement, eh bien, on assiste à une mise en question de certains de ces droits fondamentaux. Par exemple, le droit à la vie. Donc il y a actuellement des États qui ont légalisé la mise à mort d'êtres innocents ou d'êtres inutiles. Et donc il y a là, je dirais, une régression dans l'histoire politique, juridique et morale de la société humaine, dans la mesure où les droits proclamés en 1948 ne sont plus ne bénéficient plus de la protection juridique dont ils ont profité pendant plusieurs décennies.
Naarmate de jaren verstrijken, zien we hoe de conceptie van dit verdrag meer en meer in vraag wordt gesteld, bediscuteerd, zoals sommige fundamentele rechten van de mens. Bijvoorbeeld het fundamentele recht op leven. Zo zien we hoe verschillende staten het doden van onschuldigen, onnuttigen toelaat. We zien iets nieuws opduiken, een regressie in de morele, juridische en politieke geschiedenis van de menselijke samenleving. Dus in de mate dat de rechten, uitgeroepen in 1948, niet meer van een juridische bescherming genieten, wat ze decennia lang wel hadden. En Monseigneur gaat dieper in op deze problematiek.
Nos sociétés qui se disent et qui se croient démocratiques font la part belle à l'idée de majorité. Aujourd'hui, selon les conceptions de la vie politique qui circulent dans nos milieux, pour changer une loi, il suffit que telle autre loi soit votée à la majorité. Alors, en fait, il y a là une grosse erreur, parce que dans le régime démocratique, ce qui compte d'abord, c'est le respect de l'égale dignité de tous les hommes, sans aucune distinction. C'est ça l'essence même de la démocratie, le respect de la dignité de chacun, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa culture, quelle que soit aussi son état physique, les problèmes auxquels il est confronté dans son travail ou dans sa vie familiale.
Ja, onze samenleving die denkt democratisch te zijn, hecht grote waarde aan het idee van de meerderheid die beslist. Vandaag volstaat het een wet te veranderen als het gestemd werd door een meerderheid. Eigenlijk heerst daar een grote fout. Want in een democratisch regime moet op de eerste plaats stellen de eerbied voor de gelijke waardigheid van alle mensen, zonder enige uitzondering. Dat is de diepe, ware zin van de democratie, het respect voor de waardigheid van elkeen, wat ook de huidskleur is, de cultuur, de fysieke toestand, de problemen rond werk en familie. En Monseigneur vervolgde, en ik vat het samen. Dus de regel van de meerderheid moet gebaseerd zijn op deze gelijkwaardigheid. Het mag er dus niet in strijd mee zijn. Deze regel van de meerderheid heeft enkel zin in een samenleving waar de fundamentele waarden van één ieder zijn erkend en zijn uitgeroepen in een filosofisch, juridisch en politiek kader, zoals in de grote constitutieteksten van de Verenigde Staten die een merkwaardig voorbeeld zijn, of zoals de verklaring van de rechten van de mens.
Donc, sur ces lois, sur ces principes fondamentaux, sur cette déclaration de valeur, vient s'articuler une loi positive, une loi faite par le législateur, qui traduit dans la technique juridique habituelle les valeurs qui sont proclamées dans les documents de base, dans les déclarations de base. Donc, la règle de la majorité, c'est une règle de fonctionnement, mais ce n'est pas la majorité qui crée les droits. Ces droits sont reconnus, doivent être reconnus dans des déclarations qui sont antérieures à la loi positive.
Monseigneur legt dus uit, en ik geef het in een vrije vertaling. Dus op basis van die fundamentele verklaringen, zoals van de rechten van de mens, ontstaan er dus positieve wetten die de vertaling geven van die basiswaarden. De regel van de meerderheid is een functionele regel, maar een wet door een meerderheid gestemd mag niet een wet zijn die rechten creëert. Het is uiteindelijk niet de meerderheid die de rechten creëert. Die meerderheidswetten moeten overeenkomen met de grote verklaringen die daarboven staan.
Et donc, à partir du moment où on oublie cette référence au fondement de la loi, au fondement de l'ordre juridique, à partir du moment où on oublie ça, eh bien, on peut s'attendre à toutes les aberrations. Il y en a autant qu'on en veut dans notre société contemporaine. On peut changer les dispositions relatives au mariage. On peut changer les dispositions relatives à l'euthanasie ou à l'euthanasie des nouveau-nés. Et finalement, tout devient négociable. Tout devient négociable. Nous sommes dans une société de compromis. Nous négocions le droit à la vie, le droit à la vie humaine.
Dus van zodra men de referentie verliest naar die basisverklaringen, kan men zich verwachten aan allerlei abnormaliteiten. In onze huidige samenleving zijn er vele voorbeelden. Men verandert de bepalingen van een huwelijk. Van de mogelijkheden tot euthanasie van nieuwgeborenen, van kinderen. Uiteindelijk wordt alles bespreekbaar. We zijn beland in een samenleving van compromissen. We stellen in vraag het recht van het menselijk leven. Beste vrienden, ik resumeer wat Monseigneur verder vertelde. Hij verwees vervolgens naar het jaar 1920... Het is een publicatie van 100 bladzijden met als titel Het recht om waardeloos leven te vernietigen. Dus het recht om vrij te beschikken over het leven van wezens van wie het leven niet waard is om geleefd te worden. En het werd geschreven door twee Duitsers, jurist Karel Binding en psychiater Alfred Hoge. Ik zocht het even voor jullie op. Het doden van deze zwakke wezens wordt beschouwd als een niet groot verlies in de mate dat de kosten van de verzorging zeer hoog liggen en het geld beter kan gebruikt worden voor meer constructieve uitgaven. En als oplossing wordt voorgesteld om fysische en mentale gehandicapten uit te schakelen. Er was zelfs een tweede uitgave in 1922. Trouwens, deze ideeën werden overgenomen door Hitler, door de nazi's, waar het werd uitgebreid naar een selectie in de rassen met als gevolg de uitroeiing van de Joden. En Monseigneur vertelde verder, ik breng dit werk tot herinnering, want deze beide auteurs zijn waarlijk de pioniers. Iemand die zwaar ziek is, is iemand die de samenleving belast, die het geluk van de anderen in de weg staat en die dus daarom eenvoudigweg kan geëlimineerd worden.
Quand je dis cela, je dérange beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est pas la même chose, vous exagérez. C'est vrai que c'est pas le même contexte, mais ce sont les mêmes idées, et ce sont les mêmes conséquences, les mêmes applications. Et alors, ce que nous voyons maintenant, finalement, ce n'est pas autre chose, la légalisation de l'avortement dans nos pays, mais c'est un décalque de ce que ont fait les nazis. Ça va faire déranger beaucoup de gens d'entendre dire des choses pareilles. Mais c'est comme ça. La loi qui définit que des êtres humains non nés peuvent être éliminés, moyennant telle ou telle condition définie par la loi, c'est une loi qui s'inspire de ces principes énoncés déjà par Binding et Hoche. Il y a presque un siècle maintenant.
Als ik zoiets zeg, verstoor ik vele mensen, zegt Monseigneur. Velen zeggen dat is niet hetzelfde, je overdrijft. Het is waar, de context is anders, maar het zijn dezelfde ideeën, gevolgen en toepassingen die erachter staan. Wat we vandaag zien is niets anders. Het legaliseren van abortus in onze landen is als het ware een afgietsel van wat de nazi's hebben verricht. Vele mensen zullen zich inderdaad storen aan hetgeen ik zeg. Maar het is zo. Het is een wet die definieert dat menselijke wezens, nog niet geboren, kunnen geëlimineerd worden onder bepaalde voorwaarden door de wet bepaald. Het is een wet geïnspireerd reeds door Binding en Hoche, bijna een eeuw geleden.
Le droit qui devrait être le rempart, la protection qui devrait protéger les plus faibles face aux plus forts, le droit devient un instrument au service des plus forts pour éliminer sans problème les plus faibles.
Het recht zou moeten een bolwerk zijn, een verdediging van de zwaksten tegenover de sterksten. Maar in dit geval wordt het recht een instrument voor de sterksten om de zwaksten zonder problemen uit te schakelen.
Eigenlijk het totalitarisme van zaken die toegelaten worden, die dan niet stroken met uiteindelijk met die rechten van de mens.
Oui, oui. Donc c'est vraiment un problème fondamental. Et regardez, on voit ça dans tous les pays. Vous voyez, chez nous en Belgique, prenez la dernière discussion sur l'euthanasie des enfants. Ça a été discuté comme ça un petit peu, télévision en a parlé un petit peu, et puis ça a été voté, et après ça on partait en vacances. C'est comme ça que ça va. Et alors on fait des compromis. Le mal de la démocratie européenne, c'est justement la recherche du compromis. On discute parce que on discute pour je vous donne certains avantages mais vous m'en donnez d'autres.
Het betekent echt een fundamenteel probleem. Bijvoorbeeld de recente discussies over de uitbreiding van de euthanasie naar de kinderen. Daar zijn maar weinig discussies over geweest. De media heeft het weinig vermeld. Het werd dan gestemd en men vertrok op verlof. Zo gaat dat als het ware. Men maakt compromissen. Het foute in de Europese democratie is juist de zoektocht naar het compromis. Jij geeft me enkele voordelen en ik geef je er andere.
Restons un instant dans le cas de la Belgique. Le recours au compromis dont les Belges sont souvent très fiers, bien je trouve qu'en réalité, c'est très grave ça. Parce que le recours au compromis, comme instrument de solution des problèmes juridiques et même moraux, eh bien, il signifie que nous avons perdu le sens de la justice. La référence à avoir en tête, ce n'est pas la justice. Ce que je demande, est-ce juste? Est-ce conforme à la justice? Est-ce conforme au bien commun? Non. Ce qui doit être respecté, c'est tout simplement le compromis. L'idée de justice est désactivée.
Ik blijf even bij België. Het beroep doen op compromissen is in de realiteit eigenlijk zeer erg. Want door die compromissen in juridische en morele zaken heeft het als gevolg dat we de zin van het recht verloren hebben. Men heeft niet meer het recht voor ogen. Men kijkt niet meer of wat we eisen overeenkomt met het recht, met wat dus juist is, wat waar is. Het idee dat een wet moet overeenkomen met het recht is gedeactiveerd. Beste luisteraars, vooraleer we dit thema over het liberalisme afsluiten, wou Monseigneur nog twee belangrijke begrippen verduidelijken. Daar we een beetje beperkt zijn in tijd en er nog een laatste thema door moet komen in deze uitzending, heb ik het voor jullie wat samengevat. Het zijn de begrippen laïcisme en laïciteit. Laïcisme is enerzijds een doctrine. De ideeën die zojuist ter sprake kwamen passen hierin. Laïcisme is een radicaal rationalisme, dus een verwerping van de godsdienst. En uiteindelijk in het bijzonder van de christelijke godsdienst. Het idee dat God zich aan de mensen heeft geopenbaard, moet worden verworpen. Anderzijds is het laïcisme ook een organisatie, een engagement in de politiek om deze ideeën te propageren. Dit is dus laïcisme. Een tweede begrip is laïciteit. Dat is het idee van de scheiding van kerk en staat. En het is verwonderlijk dat men daarover zoveel spreekt, terwijl het sinds jaren al aanwezig is. De kerk van haar kant wil geen politieke rol spelen en de staat geen religieuze rol. Maar we stellen vast dat bepaalde gelaïciseerde milieus gebruik maken van het woord laïciteit in de betekenis van het woord laïcisme. En alzo gaf Monseigneur een voorbeeld van een gebouw waarop vermeld staat het huis van de laïciteit. Deze formulering heeft geen zin. Laïciteit betekent scheiding kerk en staat. Het zou moeten zijn huis van het laïcisme. Men maakt foutief gebruik van deze terminologieën om verwarring te brengen bij de mensen. En beste vrienden, zo sluit ik dit thema over de ideologieën in onze samenleving af.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zo, beste vrienden, komen we bij het laatste thema van dit uitgebreide interview met Monseigneur Michel Schooyans. De demografie of bevolkingsleer.
Ik zou nog een ander onderwerp willen aangaan waar u specialist in bent. En dat is de demografie. Dus het thema die u veel aanhaalt is de mythe van de overbevolking. Want dat wordt dan een soort van voorwendsel tot propaganda voor abortus, contraceptie enzovoort. Kan u dat even toelichten, zo, die mythe van de overbevolking?
Oui, ça c'est, en français, il y a une expression pour dire ça, c'est la tarte à la crème.
La tarte à la crème, de crème op de taart.
Oui, c'est la tarte à la crème de beaucoup de publications de l'ONU et d'ailleurs de nos pays aussi. Mais la première chose qu'il faut dire, que les gens ne savent pas et que beaucoup d'hommes politiques ne savent pas, c'est que la première cause de l'augmentation de la population, ce n'est pas l'augmentation de la natalité ou de la fécondité, c'est tout simplement l'allongement de l'espérance de vie.
Het eerste dat moet worden gezegd is wat vele mensen en politiekers niet weten. De eerste oorzaak van de verhoging van de bevolking is niet de verhoging van de geboortes, van de vruchtbaarheid, maar de verhoging van de levensverwachting. En Monseigneur geeft dan als voorbeeld het Mexico in het begin van de 20e eeuw. Toen was de levensverwachting 27 jaar. Maar een Mexicaan die vandaag geboren wordt, heeft een levensverwachting van 80 jaar. Dus de huidige geboren Mexicaan zal de aarde 3 maal langer bezetten dan zijn landgenoot van begin vorige eeuw.
Deuxième cause, rectification, qu'il faut dire, l'accroissement de la population est dû en grande partie aussi à la diminution de la mortalité infantile. Dans les pays sous-développés il y a 20 ans, 30 ans, la mortalité infantile était de l'ordre de 150 pour 1000. Maintenant, cette mortalité infantile se situe aux environs de 50-60 pour 1000. Et dans les pays comme les nôtres, elle est en dessous de 10 pour 1000. Le Japon, c'est 5 pour 1000. Donc, comme là aussi, c'est une cause d'accroissement de la population.
Een tweede correctie te vermelden is deze. De groei van de bevolking is ook te wijten aan de vermindering van de kindersterfte. 20-30 jaar geleden was dat in de ontwikkelingslanden op 1000 geboortes 150 sterfgevallen binnen het eerste levensjaar. Vandaag ligt het cijfer rond 50 à 60 per 1000. Bijvoorbeeld in onze ontwikkelde landen ligt het onder de 10 per 1000. In Japan zelf op 5 op 1000. Dus ook dit betekent een oorzaak van de groei van de bevolking en dus niet onmiddellijk het eventueel te veel aan geboortes. Monseigneur verklaarde zeer duidelijk dat het begrip overbevolking overpopulatie een zeer relatief begrip is, zelfs geringschattend, zelfs discriminerend. Men gebruikt het enkel voor de ontwikkelingslanden om er de arme bevolking mee aan te duiden. En als men dan zegt dat een volk arm is, dan zegt men erbij dat er te veel kinderen zijn en dus overpopulatie. En dan komt men af met programma's waarin ook plaats is voor abortus, contraceptie enzovoort. Er is een grote verscheidenheid van landen. Er zijn inderdaad zeer arme landen die veel kinderen hebben. Maar er zijn ook rijke landen met weinig kinderen, rijke landen ook met veel kinderen. Maar inderdaad, als men gaat vragen bijvoorbeeld in rijke landen aan de vrouwen om meer dan 1,2 kinderen te hebben, dan zullen er inderdaad meer mensen zijn. maar er zullen vooral ook meer jongeren zijn. Het zal een veel actiever, ondernemende, gemotiveerde bevolking zijn via deze kinderen. Er komen hier kwaliteitsfactoren naar boven bij een zogezegde dreigende overbevolking. Monseigneur ontkent niet dat er in arme landen zeer veel kinderen geboren worden. Dus dat het geboortecijfer er zeer hoog ligt. Maar dat lost je niet op met dergelijke onethische programma's tegen de overpopulatie.
Maintenant, dans les régions les plus pauvres du pays, il y a encore des familles nombreuses. Mais pourquoi est-ce que des familles pauvres ont 10 enfants, 12 enfants, parfois 15 enfants? Parce qu'il n'y a pas de système d'aide familiale, pas de bon système de pension. Et donc, les gens pauvres se disent, mais j'ai 12 enfants, il y en a 6 qui vont mourir prématurément, il y en a quand même encore 6 qui seront là pour m'aider. Et on observe que quand les mesures de sécurité sociale, les systèmes de pension s'améliorent, on observe que les indices de fécondité diminuent.
Maar in de armste streken stelt men inderdaad nog zeer grote gezinnen aan. Maar waarom hebben deze arme gezinnen nog zoveel kinderen? Soms tot 15. Omdat er geen voorzieningen zijn, zoals familiehulp, sociale zekerheid en goede pensioenregelingen. Deze arme mensen denken, we hebben 12 kinderen. 6 sterven er prematuur. Er blijven er dan toch nog 6 over om mij te helpen. En we stellen vast, als de voorzienigheden, als familiehulp en pensioenstelsels verbeteren, dat het vruchtbaarheidscijfer automatisch afneemt. Dus beste vrienden, ik herneem dus even wat Monseigneur wou benadrukken. Dat men soms bewust, automatisch, armoede gaat gelijkschakelen met overpopulatie, om dan programma's, waarin ook onethische middelen in vervat zitten, gepropageerd worden. Het getuigt van een geringschattend, zelfs discriminerende houding. Maar Monseigneur Michel Schoojans blijft uiteindelijk niet lang staan bij deze meestal mythe van de overpopulatie. Er heerst een veel groter probleem in onze samenlevingen. Maar ik stel voor eerst een heel kort stukje muziek.
Surtout le caractère tragique de cette situation, c'est la chute de la fécondité. Et qu'est-ce que c'est la fécondité? C'est le nombre d'enfants par femme en âge de reproduction, c'est-à-dire entre 15 et 49 ans. Dans tous les pays d'Europe, on est en dessous du seuil de reproduction. Pour qu'une population se renouvelle, il faut que chaque population, que dans chaque pays, les femmes aient au moins 2,1 enfants. Aucun pays d'Europe n'atteint ce. C'est tragique parce que quand il n'y a plus d'enfants, la population vieillit. Et c'est ce qui arrive en Europe.
De echte tragiek is de ineenstorting van de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheidsindex is het aantal kinderen per vrouw in de vruchtbare leeftijd, dus tussen 15 en 49 jaar oud. In alle Europese landen ligt dit cijfer onder de grens van de voorplanting opdat een bevolking zich zou kunnen vernieuwen. In elk land zou elke vrouw minimum 2,1 kinderen hebben opdat een bevolking zou overleven. Geen enkel Europees land bereikt dit en dat is tragisch, zegt Monseigneur. Als er geen kinderen meer zijn, veroudert de bevolking.
Et donc là, on arrive dans les problèmes dramatiques, comme c'est le cas de l'Italie où l'indice de fécondité c'est 1,3 enfants par femme en âge, et en Espagne c'est à peu près la même chose, c'est 1,3 enfants par femme en âge de reproduction. Donc ça crée une situation terrible pour l'avenir du pays. Alors, il y a des pays où non seulement on est dans cette situation dramatique de la fécondité, mais il y a des pays qui sont déjà beaucoup plus loin. C'est le cas de la Russie. La Russie a une population qui décline. La Russie perd environ 600 000 habitants par an.
600 000.
Oui. Il a été, il y a quelques années, c'était 800 000. Maintenant, on parle de 600 000. L'homme russe a une espérance de vie de l'ordre de 60 ans. La femme russe a une espérance de vie de 75 ans.
Alzo hebben Italië en Spanje slechts een vruchtbaarheidsindex rond de 1,3. Dit creëert een verschrikkelijke situatie. Maar er zijn ook landen met enerzijds een zeer laag geboortecijfer, maar daarbij komt nog een overlevingsleeftijd die ook heel kort is. Zoals Rusland. Rusland bezit een bevolking die krimpt. Rusland verliest 600.000 mensen per jaar. Over enkele jaren was dat 800.000. De levensverwachting van de man in Rusland is 60 jaar. En voor de vrouw 75 jaar.
Pourquoi l'homme a-t-il une espérance de vie plus basse? Eh bien, parce qu'il boit beaucoup. Et les conditions de vie sont pas bonnes. Donc, en Allemagne, la situation est dramatique. L'Allemagne fait appel à la main-d'œuvre espagnole maintenant. Ils font des cours accélérés d'allemand pour les Espagnols. Mais avec ça, on dépeuple l'Espagne qui est déjà sous-peuplée et donc on essaie de compenser le déficit démographique de l'Allemagne par l'importation de main-d'œuvre venant de l'extérieur. Mais ça peut marcher jusqu'à un certain point, mais ça ne résout pas le problème.
In Rusland ligt de levensverwachting van de man zo laag omdat hij zoveel drinkt. Ook de levenscondities zijn niet goed. Dit is dramatisch. Zo doet Duitsland bijvoorbeeld beroep voor de handenarbeid op de Spanjaarden. Men organiseert er spoedcursussen Duits voor de Spanjaarden. Maar Spanje is al onderbevolkt. En deze van Duitsland compenseert men met het dus invoeren van buitenlanders. Dat kan iets helpen, maar het probleem is daarmee fundamenteel niet opgelost. En Monseigneur haalde dan ook China naar boven. Daar spreekt hij van een catastrofe naar de toekomst toe. Velen vinden het prachtig hoe China evolueert en moderniseert, maar China heeft nog niet die politiek van één kind verlaten. Er komt een zeer snelle confrontatie met een veroudering van hun bevolking en dus als gevolg het probleem van euthanasie. Dit probleem bestaat trouwens al in Japan, aldus Monseigneur. Er leven daar vele bejaarden die niet meer worden gerespecteerd en dat leidt tot zelfmoord of vraag naar euthanasie. In verband met China haalde Monseigneur deze anekdote naar boven.
Mais je me souviens, ici à l'université, j'avais notamment une étudiante qui était une Chinoise. Qui m'avait demandé pour l'orienter dans son doctorat. Alors, je résume l'affaire. J'arrive au bout de... presque au bout de sa thèse. Alors, un jour, elle arrive chez moi. Elle arrivait toujours extrêmement parfumée. Tout le couloir était rempli de parfum. C'est comme dans l'Évangile. Alors, elle me dit, mais professeur, voilà, j'ai bien regardé les statistiques, en particulier les statistiques de la Mandchourie, où on a plus d'informations que dans d'autres provinces de la Chine. On a des informations plus détaillées sur les questions de population.
Ik herinner me hier aan de Leuvense Universiteit een Chinese studente die op mij beroep deed om haar te begeleiden in haar doctoraat over demografie. Bij het einde van haar thesis kwam ze op een dag bij mij. Ze kwam altijd zeer geparfumeerd en gans de gang was vervuld van deze parfum, zoals in het evangelie. Professor, zei ze, ik heb de statistieken goed bekeken, speciaal deze van de Chinese provincie Mandchoerije. Daarover bezitten we meer gedetailleerde info dan over de andere Chinese provincies.
Et j'ai été frappé, me dit-elle, regardez, elle me montre des chiffres. J'ai été frappé par le fait que en Mandchourie, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Pour 100 filles, il y a 115 garçons. Ce qui est tout à fait naturellement. Pour 100 filles, il y a 102 garçons. Ça s'équilibre à l'adolescence. Ça, c'est quand il y a un processus naturel. Donc, jusqu'à l'adolescence, les garçons sont un peu plus vulnérables que les filles. Ah, je lui dis, c'est intéressant, il faut que tu essayes de savoir comment ça se fait, parce que c'est pas du tout naturel. Elle a cherché, elle a envie de trouver, et je lui ai dit, cherche un peu, c'est probablement qu'on élimine des petites filles. Et alors, elle est arrivée évidemment à démontrer de façon très, très claire. Ça a été le point névralgique de sa thèse. Donc, il y avait moins de petites filles parce qu'on avortait les petites filles. Ou bien qu'on les éliminait après à la naissance. Elle a défendu sa thèse. C'était une thèse remarquable de 900 pages, je crois.
Ik was getroffen, zei ze, en ze toonde mij de cijfers. Dat er in die provincie veel meer jongens zijn dan meisjes. Voor 100 meisjes zijn er 115 jongens. Een natuurlijke verhouding is normaal. 100 meisjes tegenover 102 jongens. Dat aantal komt dan gelijk tijdens de adolescentiejaren. Jongens zijn veel kwetsbaarder daarvoor. Dat is interessant, zeg ik haar. Maar tracht eens te achterhalen hoe dat komt, want dat is niet natuurlijk. En de Chinese studenten heeft dat opgezocht en gevonden dat de reden inderdaad is dat de meisjes geëlimineerd ofwel via abortus of direct na de geboorte. En dit werd de kern van haar thesis. En het werd een opmerkelijke thesis die ze verdedigde, een thesis van 900 bladzijden. De studenten slaagden schitterend in haar verdediging. Professor Schoyans gaat nog verder in op die veroudering van onze bevolking, maar eerst toch nog een stukje muziek. Monseigneur Schoyans stelt dus in onze samenleving twee zaken vast. Enerzijds het zeer lage geboortecijfer en een hogere levensverwachting. We krijgen een zeer sterke verhoging van de werknemers in het Sociaal Verzekeringsfonds en de mutualiteiten. En er komen grote problemen. En zo dreigt euthanasie als een oplossing op te duiken. Het kost niet veel. En het heeft het voordeel dat je voor die persoon geen ziektekosten meer hebt en geen pensioenkosten. Het grote probleem is ook dat de palliatieve zorg wel bestaat, maar niet voldoende, en het kost ook veel geld. Er is wel één kenmerk aan euthanasie, vertelde Monseigneur, zelfs al is ze gelegaliseerd, het passeert moeilijk in de publieke opinie. De mensen houden daar niet zo van. Ook de artsen houden er niet van. Dus dan moet er een andere oplossing komen.
Et quelle est l'autre solution? C'est la solution à laquelle nous sommes en train d'assister ici en Belgique et d'ailleurs en France aussi. C'est la réduction de l'offre de soins de santé. On réduit l'offre des soins de santé. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait notamment par le numerus clausus en médecine.
Donc, pour les étudiants?
Oui. Comme les lois de Laurette Onkelings en Belgique ont diminué l'arrivée d'étudiants en médecine. Donc, on forme moins de médecins. Donc, l'offre de soins médicaux diminue. Parallèlement à cela, on va augmenter aussi la participation des patients aux interventions des mutuelles.
En dat maken we hiermee in België en ook in Frankrijk. Het is de vermindering van de aanbiedingen van de gezondheidszorgen. En hoe doet men dat? Voor eerst door een numerus clausus in de geneeskunde. De wetten van Laurette Onkelings hebben de toeloop van studenten geneeskunde verminderd. Men vormt minder artsen en dus minder zorgen. En terzelfde tijd verhoogt men de bijdrage van de patiënt boven de terugbetaling door het ziekenfonds.
Ça va entraîner un effet psychologique très, très dommageable pour les gens âgés et les gens malades. Qui vont se dire, mais la société nous rejette, ne veut plus de nous, on va nous euthanasier. Et alors eux-mêmes vont finir par demander l'euthanasie.
Et comme ça, on revient au totalitarisme dont on a parlé au début de l'interview.
Le totalitarisme, la terreur douce, comme je dis parfois, mais qui est terrible.
Dat allemaal, zegt Monseigneur, zal een beschadigend psychologisch effect creëren bij ouderen en zieken. Zij zullen het gevoel krijgen door de samenleving verworpen te worden, wat kan eindigen in een verhoogde vraag naar euthanasie. En zo komen we terug bij dat totalitarisme van het liberalisme. Een totalitarisme in de zin van een zachte terreur. Maar dat is verschrikkelijk, besluit Monseigneur. Ten slotte wou Monseigneur nog een woordje plaatsen in verband met de leeftijd van op pensioen te gaan. Ik resumeer even. Velen weten niet dat dit systeem van pensioen, die we hier in het Westen kennen, al bestaat van in 1883. Het was kanselier Bismarck die dat heeft ingevoerd in Duitsland. En hij stelde als pensioenleeftijd 65 jaar in. Maar hij wist goed dat de mensen in die tijd die leeftijd meestal niet haalden, dus gevolg, de meesten werkten tot hun dood. En vandaag is het een heilig principe, een verworven recht geworden. Het wordt verboden te raken aan die 65 jaar. En dit wordt echt een probleem, zegt Monseigneur. Er zou daarover toch moeten kunnen gediscuteerd worden in de komende jaren. Men vertrekt alsof werken slecht is. Hoe minder aan het werk, hoe beter. Dat is fout. Uiteraard zijn er vormen van arbeid die gevaarlijk zijn. En daarvoor moeten wel bijzondere regelingen komen. Want wat er ook is met het verouderen, is ook de levenskwaliteit gestegen als men 65 jaar wordt. Nu, daar valt van alles te regelen, zoals halftime werken enzovoort. Maar gewoon het principe niet meer werken na 65 jaar is abnormaal. Dat moet herzien worden in het licht van de evolutie van de demografie.
poser en principe que, qu'au-delà de 65 ans, on ne doit plus travailler, ça me paraît aberrant.
Dat moet herzien worden.
Ja. Dat moet herzien worden. À la lumière de l'évolution des réalités démographiques.
Heb je daar nog iets aan toe te voegen zo, over die demografie, of wat het belangrijkste is gezegd? Ja.
Voilà, nooit.
De crème is verteld van de taart.
Zo, beste vrienden, we komen aan het einde van dit zeer grote interview met professor Monseigneur Schooyans. Als slot luisteren we nog naar wat hij ons te zeggen heeft vanuit zijn priesterhart. Want wat hij allemaal vertelde is wel zeer interessant, maar schijnt allemaal weinig hoopvol. En hij wil zeker niet dat we op het einde van dit interview met een teneergeslagen hoofd verder door het leven gaan. Ik heb reeds gepoogd om pessimist te zijn, vertelde Monseigneur me, maar dat is me nooit gelukt. Maar in mijn leven en in die van de meerderheid van de luisteraars telt, hetgeen Monseigneur noemt, de uitbarsting van Jezus in ons leven. Jezus met zijn kracht en licht, met zijn hoop, die laat zien dat zijn genade toch vruchten voorbrengt op deze aarde.
Une fois qu'on a découvert cette action de Jésus, qu'on a écouté sa parole, qu'on a reçu ses sacrements, il n'y a pas place pour la moindre trace de pessimisme. Même au milieu des difficultés, même au milieu de la souffrance, dans ses différentes formes, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la possibilité d'être pessimistes, parce que c'est Jésus qui nous conduit, c'est lui qui est notre pasteur, c'est lui qui nous conduit vers une intimité plus grande, de plus en plus grande, avec notre Père qui est aux cieux.
Eens je die actie van Jezus hebt ontdekt en naar zijn woord luistert, zijn sacramenten ontvangt, dan is er niet de minste plaats voor pessimisme. Zelfs niet midden in de moeilijkheden en het lijden onder al zijn verscheidene vormen. We hebben zelfs geen kans om zo te zijn, want Jezus is onze herder, onze gids, die ons steeds meer brengt in een intieme eenheid met zijn Vader in de hemel.
Ça, je crois qu'il faut annoncer un message d'espérance, annoncer la victoire de Jésus sur le mal, sur le péché, annoncer que tous les hommes, même ceux qui n'ont pas entendu parler explicitement de Jésus, eh bien, tous les hommes sont portés dans le cœur de Dieu et ils ont quelque part une petite lumière qui doit leur permettre d'orienter leur vie et de donner un sens à leur action dans la société des hommes.
We moeten een dergelijke boodschap van hoop verkondigen. Het verhaal van de overwinning van Jezus op het kwade verkondigen. We moeten ook verkondigen dat ook zij die Jezus niet kennen, toch gedragen worden in zijn hart. Alle mensen dragen dus een klein lichtje, die hen toelaat hun leven te richten en een zin te geven in hun leven in deze samenleving. Monseigneur vervolgde over dat lichtje, die hij het geweten noemt. Als men dit licht dooft om God te doven, dan zinkt de samenleving in geweld, in anarchie, en wordt ze inderdaad onbestuurlijk.
Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui est le maître. Donc, s'il décide, comme nous le croyons, d'intervenir dans l'histoire des hommes, pour sauver les hommes du mal, il faut le laisser intervenir. Il faut, le, il faut, remercier d'intervenir.
God is God. Hij is de meester. Als Hij dus, zoals wij geloven, beslist tussen te komen in de mensengeschiedenis om de mensen te redden uit het kwade, dan moeten we Hem laten tussenkomen en Hem daarvoor dankbaar zijn.
Beste Monseigneur Schooyans, misschien heb je nog een speciale boodschap voor onze luisteraars?
Avec plaisir, oui. Je voudrais leur dire toute la joie que j'éprouve en pouvant m'adresser à eux, même si je ne suis plus en mesure de m'exprimer en langue néerlandaise. Mais je suis de tout cœur avec tous nos auditeurs, tous ceux qui regardent vers l'avenir et qui savent combien le Seigneur est présent dans l'action et dans la prière de chacun d'entre eux.
En Monseigneur zegt het volgende met veel genoegen. Ik zou de luisteraars mijn vreugde willen delen dat ik mij tot hen kan richten. Ik kan mij niet meer goed uitdrukken in het Nederlands, maar ik voel me verenigd met jullie allen die naar de toekomst kijken. En we weten hoe de Heer aanwezig is in het handelen en in het gebed van elkeen. En dan richtte Monseigneur zich tot de jongeren over wie paus Johannes Paulus II steeds zo bezorgd was. Mogen de jongeren attentievol zijn naar de roep die de Heer hen kan richten, in welke levensstaat ze ook zullen kiezen. Maar in de Heilige Kerk hebben we nood aan alle levendige krachten, ontsprongen uit de fontein van het doopsel.
Le Seigneur a besoin de nous pour être présent dans le cœur de tous les hommes, de tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, mais qui, grâce à ce moyen merveilleux de communication qu'est Radio Maria, vont pouvoir connaître Jésus, le découvrir, apprendre à l'aimer, apprendre à le servir et apprendre à le faire connaître par tous ceux qui nous entourent et qui ont besoin de la tendresse du cœur de Dieu.
De Heer heeft ons nodig om aanwezig te komen in de harten van alle mensen, van hen die nog nooit over Hem hoorden praten en die door dat prachtig middel wat Radio Maria betekent, Jezus kunnen leren kennen, beminnen en dienen om Hem bekend te maken bij diegenen die ons omringen en nood hebben aan de tederheid van God.
Monseigneur, dat was heel mooi. En ik dank u zeer, zeer hartelijk voor deze mooie getuigenis.
Je remercie tous les jours le Seigneur.
Le Seigneur, hein?
Pour cette vie, une vie, c'est la grâce de Dieu.
En ik stel ook voor dat de luisteraars in hun gebeden uw intenties ook mee opnemen.
Hartelijk dank.